Welkom bij Mysterie der Dood, jullie nieuwe moordzaak-podcast. Hier zijn jullie hosts, Amber Leuns en Emily Tillian.
Hallo.
Hallo.
Welkom bij de nieuwe aflevering.
Ja, het is lang geleden eigenlijk, hè?
Het is al even geleden, ja.
Ja.
We waren iets te laat met de vorige, alleen met degene die we nu
gaan opnemen.
Want ja, er zijn dingen tussen gekomen en dan...
Het is een beetje een heel drukke vakantie geweest.
Ook al.
En als ik kon afspreken, dan kon weer de andere niet. Of dan kon die weer niet. Ja, het was een moeilijke, even een moeilijke periode om af te spreken.
Inderdaad.
Maar we zijn er geraakt.
We zijn er uiteindelijk geraakt, dat is het belangrijkste. Dus ja.
De zaak is van mij.
Ja, het is jouw zaak deze.
Het is een heel andere zaak dan we normaal doen eigenlijk.
Oké.
Het is wel over... Ja, moord, maar op een hele andere manier eigenlijk bekeken. Okay. Het was een moord om... Ja, zeg je dat? Het is niet een goede doel, maar ook wel toch weer een goede doel. Maar ja, het is heel ingewikkeld. Ik heb mijn best doen om het te kunnen uitleggen, want het is eigenlijk een heel goed verhaal, wat een beetje door elkaar gaat ook. En je moet een beetje van de geschiedenis afweten. Dat is heel belangrijk. Je moet de geschiedenis een beetje kennen...
Okay.
Ik leg een paar dingetjes uit van de geschiedenis zelf. Heel kleine dingetjes wat ik kan uitleggen. Ik heb het gelukkig ook vorig jaar in mijn school gehad.
Oké.
Dus ik weet er wel een beetje van. Ik ga het natuurlijk niet uitgebreid vertellen, want ik heb er een heel jaar les over gehad. Een heel jaar heb ik daar les van gehad, dus ik kan het niet in één podcast doen, jammer genoeg. Ik ben ook een heel grote geschiedenisfan. Ik vind dat heel interessant. En een vriendin van mij... Die kwam er mee toe en begon te praten over moordzaken. En in één keer zei ze, ik weet dat iets wat interessant is. En ik weet dat, zei ze ook mijn beste vriendin, een van mijn beste vriendinnen. En ze kende me ook heel goed. En ze wist dat dit mij zou interesseren. En ze had dat natuurlijk helemaal gelijk.
Ja, waarschijnlijk.
Ik ga niet in spanning houden waar het over gaat. Het gaat over unit 731. Dus eenheid 731.
Oké. Okay.
Het is een beetje met de oorlog te maken, maar daar komt je nu wel achter. Dus hier gaan we beginnen. Josef Mengele. Het is een heel brugge dokter van de dood. Ik kan al zeggen, in het begin van de documentaire aan het kijken was, zeiden ze dat een heel belangrijke persoon was. Ik vind het nog net niet, want er wordt niet veel over gepraat eigenlijk, vind ik. Maar ja. Natuurlijk ken je iedereen hier de nazi's. Dat is heel bekend. Dat is ja, Hitler met de Joden en dingen.
Ja.
En die maken al heel erg concentratiekampen. Je weet dat er in concentratiekampen gebeurt. Er werden mensen van Jodendom ingezet. Werden dan vergast. Maar er werden ook experimenten op gedaan. Maar Jozef was niet, jammer genoeg niet de enige dokter die... mensen bruut vermoorden door te experimenteren, eigenlijk. Japan is ook een hele erge geweest. En niemand weet eigenlijk van Japan hoe erg het is. Want er komt later wel terug waarom we het eigenlijk zo laat echt weten hoe erg het was.
Mm-hmm.
Wetenschappers gaan eigenlijk op mensen experimenteren. Niet dat ze mensen zijn, maar als objecten. Dus ze gingen eigenlijk mensen die nog levend zijn, levend ontleden.
Oh.
Ja. Dus ze gingen dan kijken wat eigenlijk een menselijk lichaam waren, maar dat deden ze niet met het op dode mensen of zo, of op slapende mensen. Nee, op levende mensen. Die voelen alles nog.
Oh my god.
De bedoeling was eigenlijk om biologische wapens tegen China te maken. Niet tegen China, maar dat zijn hun testdingen, hun testzone. Dus ze gaan dorpen infecteren met de pest in China. En dit is eigenlijk een voorbereiding om een aanval op Amerika te doen. Natuurlijk, Amerika is een heel sterk land, dat iedereen ook weet. Hè? Want als je een beetje de geschiedenis kent, Amerika is heel vaak ingekomen om ons te helpen in de oorlog. Amerika heeft dan gezegd, ja, wij gaan jullie opblazen. En Japan krijgt de bericht binnen en er een atoombom gedropt. Zo kan nu Amerika zo stralingen, vergiftigende stralingen, eigenlijk gaan onderzoeken en bekijken en van die dingen. Hier komt later nog veel meer over. Na 1945 komt de Koude Oorlog. De Koude Oorlog, ik weet niet of je dat kent.
Ja, ik ken dat wel.
Ja, de Koude Oorlog is eigenlijk een oorlog dat niet echt gevochten wordt, maar meer met propaganda en bewaking en zo. Ja, dat is een heel gedoe eigenlijk. En er is een nieuw doel. Ze willen streven naar mind control. Ze willen een wereldheerschappij eigenlijk hebben. Er is geen moraliteit. Moraliteit is eigenlijk een norm en een waarde dat door individuen, groepen, instellingen of cultuur als belangrijke richtlijn voor de handelen wordt beschouwd. Dus ja, als regels volgen, een beetje kijken hoe iedereen op reageert en bepaalde dingen, gaat gewoon niet tot een norm en een waarde. Die hebben geen respect voor mensen. Hun enige doel is eigenlijk om het resultaat te krijgen wat ze willen. Wetenschappers gaan ook experimenteren met drugs en giststoffen. Natuurlijk heel veel meer, want dat ging echt tot het uiterste. Er werden ook heel bizarre experimenten uitgevoerd aan de twee kanten van de ijzeren gordijn. IJzeren gordijn, komt dat bekend voor?
Bij mij komt het wel bekend voor.
Ik ga het toch een beetje uitleggen, want ja, ik weet niet of iedereen goed oplet tijdens geschiedenis. Ik ben een nerd. Ja, ik ben geen nerd, maar daar wel. Het IJzeren gordijn is eigenlijk dat Europa en de wereld in twee delen opsplitst. Het communisme en het kapitalisme. Het communisme is met Rusland en het kapitalisme is met België ook in en zo. Dat is een heel, ik weet niet welke landen daar zou ik meer in zitten. Dat ben ik vergeten. Maar communisme en kapitalisme. Het communisme is het streven naar een klasloze samenleving zonder staat en zonder eigen bezittingen. Het kapitalisme is een economisch systeem gebaseerd op winst. In een kapitalistisch land krijgt de mens de vrijheid om zelf te ondernemen. Zoals wij eigenlijk nu doen. Kapitalisme heeft gewonnen natuurlijk. Een concentratiekamp uit Duitsland dachten ze slachtoffers uit het nazi-regime een nuttig dood te geven eigenlijk. En dat ze een inspanning hebben op de oorlog. De experimenten zijn redelijk hevig. We gaan ze allemaal testen hoe mensen reageren op ijskoud water. En als de mensen in ijskoud water steken tot er iets gebeurt, waarschijnlijk de dood.
Waarschijnlijk.
Hoe effectief een nieuwe medicijn is. Hoe een man kan leven op grote hoogtes. Ze kunnen gif testen op mensen. En hun persoonlijke preventies kunnen bevredigen door mensengereedschap. Het preventies zijn eigenlijk ontsporen van het gevoelsleven op de aandrift die maakt dat men gekke dingen doet. Dat is algemeen waanzinwekkend wordt beschouwd. Dus eigenlijk heel gekke dingen. Iedereen is wel zo'n ding dat hij doet wat eigenlijk andere mensen raar zouden vinden.
Ja.
Maar dan dit tot de extreme dan wel, hè?
Ja.
Bijvoorbeeld, een voorbeeld hiervan, wat zij deden, is het verzamelen van gekrompen hoofden.
Oh, gezellig.
Ja. Mengele, die in de brug dokter van de dood, spaarde deze eigenlijk. Die spaarde die gekrompte hoofden. Met wat maakte die gekrompte hoofden? Met tijdelijke gevangenen. Dus die gingen eigenlijk gevangenen gebruiken en hun hoofden krimpen. Maar vooral van de tweelingen, dwergen, Sinti en Roma. Sinti en Roma zijn volk van zigeuners. De onderzoekers gaan natuurlijk kijken van waarom doen we eigenlijk? Waarom deden ze dat eigenlijk? Waarom wil ze gekrompen hoofden hebben? Ze zijn nooit achtergekomen waarom. De dossiers zijn weggegooid. Alles werd op detail, alle dossiers, alle mensen, alles wat er gebeurde, werd op detail opgenomen en vertelde in processen. Dus er was eigenlijk een rechtszaak over, want ja, dat is eigenlijk illegaal wat ze aan het doen zijn. Er zijn dokters die nooit berecht zijn geweest en nooit moesten onderduiken. Dus die konden gewoon vrij leven. Al dit wat ik ga vertellen en wat al verteld is, dit was ontdekt in 2002.
Dat is nog niet zo heel lang geleden, hè.
Dat lijkt misschien voor ons nu al kei lang geleden. Ik was er nog niet geboren. Ja, wacht, nee. Was dat eigenlijk is dat dan? 20 jaar geleden? 21 jaar geleden is dat pas ontdekt is geweest, hè. Ja. Al dit. Het is zo lang aan de gang geweest. Echt erg.
Ja, dat lijkt lang, maar 21 jaar is in de geschiedenis echt niks.
Dat is echt niks. Hoe is eigenlijk Unit 731 ontstaan? Dit komt door Shiro Ishii. Hij is een persoon die een heel slechte ervaring had na Wereldoorlog 1. Er was een grote mogelijkheid voor verboden chemische wapens in Europa. Dus eigenlijk, ze hadden de mogelijkheid om dit te kunnen maken en te doen en zo. En hij ging eigenlijk de situatie een beetje opvolgen hoe het was en creëerde Units 731. Zo heeft hij eigenlijk gecreëerd. Er komen veel Japanse namen in voor. Sorry voor de uitspraken, maar ik kan er niks aan doen. Het is echt moeilijk. Fuyuko Nishisato is een journalist die een beetje praat over de situatie. Ik heb niet alles nou opgeschreven, want ze praten in het Chinees. En ik moest... Ja, het was echt heel moeilijk voor mij om op te letten met dat en de tekst. En ja, het ging heel snel ook, want dat is heel grappig om te... Ja, ik vind het grappig om te luisteren. Want dat is zo anders als je zo vertaalt. Ja. En dan met die Google daar zo de YouTube Translate. Kan dat niet zo te goed vertalen, dus...
Nee, ja.
Ja, het is een beetje raar.
Ja, dat maakt niet uit.
Dus hij zegt eigenlijk dat hij biowapens wil creëren. Maar het gebruiken van chemische wapens, wat eigenlijk verboden was. Dus eigenlijk ging hij de echte biowapens maken om mensen te doden. Maar eigenlijk mag hij niet. En dit ging Japan gebruiken om de oorlogen te winnen. Dus eigenlijk was dat een beetje vals spelen. Maar ja, mensen doden is al vals spelen, vind ik.
Inderdaad.
In 1931, de Japanse troepen vernietigen hun eigen spoorwegen. Om de reden was dat ze een excuus hadden om China te kunnen binnenvallen. En dit deden ze in de provincie Manchuria. Voor hen was het de perfecte tijd, want de Civil War was geweest daar. En het heeft China heel zwak gemaakt. En gaat daardoor China terroriseren. Manchuria wordt de plek waar alles getest wordt. Dus daar worden alle units gezet. Wat ze eigenlijk allemaal deden was het bestrijden van epidemische ziektes. Wat goed is.
Ja.
Maar het slechte is, ze deden het ook zelf dat er juist was, die ziektes. Ja. Dus het had eigenlijk geen nut.
Nee, inderdaad.
De biowapens, ja, die programma werd eigenlijk groter en groter. En er kwamen meer units. En Ishii houdt controle over een mini-rijk van 10.000 mensen. Dus al redelijk wat mensen, maar ja, nog niet echt heel veel, maar het is al een mini-rijkje. Ken Yuasa is een militaire chirurg. En hij gaat een beetje praten over Ishii, hoe die eigenlijk een beetje was. Hij was heel eng, zei hij. Hij is altijd bijna kwaad en is heel streng. Dus hij bezoekt andere units en onderzoekt de militaire discipline. En soms valt hij een scheldmacht aan. Om te kijken als hij goed genoeg was.
Oké.
Okay. Ja. Dat is heel altijd heel random. Ja, willekeurig dat hij dat doet. Maar ja. Het is een beetje gek in zijn hoofd, vind
ja,
ik.
Ja, ik vind het ook wel, ja.
Ishii opent zijn onderzoekscentrum met een gevangenis in. De gevangenen werden voorbereid om opgeëxperimenteerd te worden. Dus als je dan eigenlijk iets stout deed tussen aanhalingstekens, dan werd je dan daar gestuurd en een grote kans dat je gewoon sterft.
Ja, waarschijnlijk.
Waarvoor werden ze opgezet? Voor low temperature en low pressure experimenten. Dus het waren extreme experimenten wat ze deden eigenlijk.
Ja.
Ze infecteren ze ook de plaag. En ontleden ze levend zonder verdovingen en pijnstillers.
Oh my god.
Ja, dat komt nogal vaker terug.
Ja.
Oké, dus hier komt het grappige een beetje. Er is een naam dat ik niet kon verstaan. En ik kon ook nergens vinden. Dus ik heb gewoon... Ik kon naam niet vinden, maar hij is wel geboren in 1915.
Dat weten we wel.
Dat weet ik. Het was wel een dokter. En heeft heel spijt wat hij eigenlijk gedaan heeft. Maar ja, hij had toen niet veel keuze. Want hij werkte daar en het was werken daar of doodgemaakt worden. Dus.
Ja, waarschijnlijk.
Het is wel verschrikkelijk, maar ja, ik vergeef hem. Maar het goede is, hij praat er ook over. En
ja.
Tenminste, dan kunnen wij een beetje weten waar het eigenlijk een beetje om draait.
Ja, zwaar.
Dus hij ging naar een bespreking toe van de eerste militaire hoofddokter Hayato. Hij zegt, today I'll let you do something interesting. En zei tegen hem om hem te ontmoeten bij de gevangenis in Taiwan. Met 40 man gingen ze daar zich verzamelen en hadden geen idee wat aan het gebeuren was. De collega's en hij waren in een kamer gebracht op verdieping 3. Daar waren twee mannen met hun handen vastgebonden en geblinddoekt. Ze zaten gesquat op de vloer toen ze binnenkwamen. Na een tijd kwam een man binnen, dat was een civilian werker van de legale department. Hij zei laten starten en schoot de mannen voor zijn ogen in de maag. 2 keer, dus 1 persoon 2 keer en een andere persoon 2 keer. De hoofddokter zegt, houd ze in het leven tot de kogels eruit zijn.
Oh my god.
Ze gaan de kogels wegdoen, maar terwijl de rest gaan ze leren amputeren en openen de luchtpijpen. Terwijl ze levend zijn, hè?
Ja.
En daarna pas gaan ze de kogels eruit halen. Die gaan pijnleden hebben, want het was echt een kreunen. Toen die schoot waren die aan het kreunen van de pijn al.
Ja,
dus die hadden intens pijn. Dat is echt gewoon puur martelingen.
Dat zijn martelingen, ja.
In mei 1945, de 8-man crew van Amerika waren op dezelfde manier ontleed.
Ja, dat zijn wel echt gruwelijke.
Dus de Japanners hadden ook vliegtuigen om biologische wapens over dorpen, steden te spuiten. En hier experimenteerden ze met miltvuur, plaag, cholera en tularemie. Na de ziekte is eigenlijk uitgespreid, gaan ze onderzoeken doen op de doden en de zieke mensen. Ze schatten dat er tussen de 300.000 en 580.000 doden zijn geweest door dit.
Wauw, dat is niet niks.
Ze testen ook vuurbommen, klussenbommen en chemische bommen gevuld met pestbehoudende vlooien. Ja, gezellig, hè?
Heel gezellig.
Ik kan er gewoon niet in komen dat mensen denken, we gaan gewoon testen doen op mensen.
Ja, daar kan ik ook niet in komen.
Maar het is goed nog erger.
Oké.
Ishii heeft waarschijnlijk gezworen om nooit dingen vrij te geven over de activiteiten dat ze bezig waren. Dus de gevangenen moesten dood. En als ze geschoten werden en niet dood waren, deden ze alles aan om ze dood te krijgen. Na de dood waren ze op de ijzeren platen geplaatst en verbrand. Dat deden ze in een tuin. Omdat er zoveel mensen verbrand moesten worden, hebben ze op een bepaald moment gewoon gezegd, we gaan de rest in de Sungari-rivier gooien. Ze wilden ook de gebouw opblazen, maar volgens de dokter was het werk nog niet af.
Ik zou gezegd hebben, het is goed geweest.
Maar voor hen was het niet goed geweest.
Nee, blijkbaar.
Ze gingen bommen doorheen de zeeën sturen naar het westen van Amerika. De kusten daarvan, hè?
Ja.
Bij het einde van de oorlog gingen ze gevangen gehouden door de USA, dus ja, door Amerika. Ze wilden eigenlijk de biologische wapens op Saipan sturen, San Diego en California.
Ja.
Dat wilden ze eigenlijk aanvallen. Amerika had meteen door natuurlijk. En als de aanvallen gingen doen, ging eigenlijk Amerika Japan bombarderen. Gelukkig werkte de dreiging en de keizer geeft zich eigenlijk over en overleeft de bombardementen, maar Hiroshima en Nagasaki niet. Dat verhaal is ook een heel verhaal, ga ik niet doen, sorry. Ik heb geen zin om dat nog allemaal uit te leggen, want dan zijn we een hele nieuwe aflevering bezig.
Ja, eigenlijk wel, ja.
De Koude Oorlog is begonnen. Wanneer MacArthur accepteert dat Japan overgeeft op september 2, 1945. Nee, die september. Wij zeggen die september, maar Amerika zegt september 2.
Ja.
Verwarring even.
Dat snappen ze denk ik nog net.
Ja. Ze waren daar niet alleen, want ze waren aan het bespreken en het eigenlijk een beetje de oorlog goed aan het maken. Maar Rusland verklaarde een paar weken eerder met Japan oorlog.
Ja, dat moest er ook nog aankomen natuurlijk.
Tuurlijk. Sommigen willen vertellen over wat allemaal gebeurd zijn. Was. Maar ze waren bang dat ze gedood werden. MacArthur gaat dan onderhandelen zodat Russen wegblijven van hun wetenschappers en hun data. Voor Amerika is het een kans om te leren over de biologische wapens. Er was natuurlijk iets aan vast. De Sovjets zouden een eigen oorlogsmisdaad spoor voorbereiden als er een Amerikaans serviceman was gedood door de Japanse experimenten. Dus dat was eigenlijk een beetje aan vasthangen. Dus zij gingen geen data meer zoeken naar van de Japanners, maar als een Amerikaan daar gedood werd, dan werd ze bestraft op de manier wat zij willen.
Ja.
Ook bij de Duitsers waren er mensen die experimenten naar de rechter gebracht. Dus mensen die in Duitsland experimenteerden, werden ook naar de rechter gebracht. En velen waren gestraft dat ze opgehangen worden eigenlijk, daardoor. Ze hadden na de oorlog nog verder kunnen werken in ziekenhuizen en universiteiten. Dus na de oorlog, alles een beetje bekend was, bleven experimenten eigenlijk verder gaan. Maar dat was al minder natuurlijk, maar ze gebruikten de mensen waar ze op geëxperimenteerd hebben in de lessen.
Ugh.
Dan zag je, als je echt een les moet geven, en dan zie je bijvoorbeeld een helft van een hoofd, dat was gewoon echt mens geweest.
Ugh. Ja, moet je maar tegen kunnen.
Ja. In 1950, oorlog breekt uit in Korea. En dat was de eerste proxyoorlog. De United States overweegt om een biologische en nucleaire wapens in te zetten. De communisten beweren dat ze biologische wapens lanceren van Ishii, dat gebruikt tegen China. Amerika zegt dat het verkeerde informatie is. De discussie loopt nu nog steeds. Er zijn veel rollo's dat hij terug begonnen is achter hun rug. Ishii. Het is eigenlijk begonnen. Ze gingen de Amerikanen onderzoeken en vonden ze dat ze dezelfde bacteriën gebruiken zoals Ishii testen. Getuigen zeggen dat Amerika vliegtuigen met bussen, veren en massale insecten. Ze ondervragen ook de Amerikaanse gevangenen van de oorlog. Deze geven toe terwijl ze in Koreaanse handen waren. In Amerika trekken ze de verklaring terug. Er waren veel confessions. Er waren veel... Ja. Confessions. Ja. Kom hier niet op het woord.
Ja, dat ze toegeven.
Ja, ze geven toe. De Amerikanen denken dat ze werden gedrogeerd en gehersenspoeld werden door de Koreanen.
Als ze nu aliens zouden zeggen, dan zou ik helemaal mijn ogen draaien.
Er waren films waar alle martelingmethodes worden getoond over alle jaren, zodat ze juist toegeven. Ze gebruiken brutaal geweld, waterboarding en in combinatie met ondervraging en drugs. De USA verzamelde mensen die neutraal zijn in de plaats Czechoslovakia. Het is eigenlijk een moeilijke naam. Czechoslovakia. Dit was de bedoeling om een ziekenhuis te gaan runnen daar, achter de Noord-Koreaanse lijnen. Dit was voor de humanitaire redenen, dus was eigenlijk om mensen te kunnen genezen. Dat is eigenlijk wel wat lief.
Ja, ze mogen ook eens iets lief doen dan, hè.
Ze werden wel onder de orders van de Sovjet-Unie om hem te helpen met de Wereldoorlog 3 eigenlijk. Dus daar wilden ze eigenlijk bij helpen. Dat moest van de Russen eigenlijk. In 1968 hebben we generaal Yong Shiana. Ho, ik wil even mijn tekst kwijt. In 1968 hebben ze ik heb het fout geschreven, denk ik. Heel fout. Dus Yong Shiana is overlopen naar het westen. Dat is een persoon die eigenlijk van Noord-Korea, van Korea naar Amerika is gegaan. En hij wist wat de Sovjetten waren aan het doen voor hun masters. Hij gaf ook details wat ze aan het doen waren. Hij zei dat er veel Amerikanen doodgingen aan het experimenteren voor biowapens, drugs en radioactiviteiten. Dus echt alle soldaten die gevangen werd door de Sovjetten, dus de Russen bedoel ik. Russen gingen naar Amerika toe.
Ja.
Wanneer de communisten in 1948 overneemt voor het verder gezet en zelf eigen gemaakt wordt, maar nu onder andere instructies van nieuwe leider. Stalin.
Woehoe.
Dus het werd nog erger.
Ja, die kennen we.
Die kent iedereen hier, denk ik.
Ja.
Voor een bad te goed zetten. Huh. Ze creëren dodelijke vergiffen voor Secret Services. In laboratorium 12 werden de vijanden gedood van de staat en later de Duitse gevangenis van de oorlog ook. Ze hadden een excuus. Ze waren onze vijanden. Ze zijn geen mensen, ze zijn onze vijanden. Zij verwoesten alles. En wat het uitmaken? Ofwel gedood worden door een kogel, ofwel vergiftigd worden. Het is allemaal hetzelfde, toch?
Leuk.
Mm-hmm. De drugs wordt gebruikt voordat ze gaan vertellen wat ze eigenlijk... Ja... Vertellen in de rechtszaak. In de... had weer die naam, hè? Zaak Shisholosovaki. Velen sterven door de vergif na de rechtszaak. Dus eigenlijk zie je dan iets vertellen wat dwars had regeert. En dan ging je dan eindelijk een beetje confessen over wat er aan het gaande was. Maar daarna gingen ze toch dood. Emil Smitsch was een gevangene daarvan, die al 15 jaar lang achter elkaar werd ondervraagd. Dus echt, dat is echt kei lang. Ze zijn keihard gemarteld en
ja.
Voor 15 jaar lang.
Dat is
extreem lang.
Dat is echt lang, ja.
De Amerikanen waren voor het eerst een atoombom gemaakt. En dat is niet alleen... Ja, die hadden het atoom gemaakt, maar dat is niet alleen getest op mensen. Dus dat is getest, maar ook op mensen getest. Dus hoe dat eigenlijk reageert.
Ja.
Als je hier veel interesse hebt in die atoombommen, dan zou ik aanraden de film Oppenheimer te gaan kijken.
Ja.
Ik ben hier al gaan kijken. Het is echt een topfilm. Maar je moet echt wel interesse hebben in.
Ja,
waarschijnlijk. Als je dit interessant vindt, dan vind ik dat ook interessant.
Ja, waarschijnlijk, ja.
Ze sturen ook naar dokters naar Nagasaki en Hiroshima. Om te kijken wat er gebeurt met de volwassenen en de kinderen. Ze ontdekken radioactiviteit, verbrandingen en open wonden die niet genezen meer. Ze geven geen medische hulp, alleen de data is wat ze nodig hebben voor de verdere oorlogen.
Mm-hmm.
Zodat ze kunnen vechten daarvoor. De US laat zijn eigen soldaten openzetten tot radioactiviteiten. Ze gingen ook kijken op hun eigen soldaten wat er gebeurde. Ze waren vooral geïnteresseerd in de mensen die levend in het neerslaggebied, zogenaamde down windows. Ze gingen eigenlijk echt kijken wat er gebeurde met die mensen die op het veld staan eigenlijk.
Ja.
Ze hebben nooit het gevaar gezegd tegen soldaten wat er gaat gebeuren met hen.
Zo. Ja, dat kan je niet aan inkomen.
Ja, dat is echt verschrikkelijk. De Sovjet was zelf ook gevoelloos. Naar soldaten. Met de Koyo-atoombomtesten waren er 45.000 soldaten en gevangenen blootgelegd aan radioactieve stralingen. 1000 mensen zijn gestorven voor en na de effecten. Dit was top secret. Alles van bewijs was vernietigd of gewijzigd. Ze gebruikten ook dieren bij deze testen.
Waarschijnlijk.
Na 15 jaar testen en analyseren waren ze mee met de Amerikanen. In 1965 werd het duidelijk dat alle chemische en biologische oorlogvoeringen, immuniteiten en farmaceutische lijnen met betrekking tot de productie van de geneesmiddelen, daar waren ze ook al mee bezig eigenlijk, meer belangrijk waren dan nucleaire wapens. Omdat ze gebruikt kunnen worden zonder vernietigd te kunnen worden. Om hier aan te komen... Keer de Russen eigenlijk terug naar de Shack. Ja, zien dat ik voor betalen. Voor alle medische dingen en zo. En daar hebben we natuurlijk heel veel geld aan uitgegeven. En hier maakt ze ook een film van. Voor de basis te laten zien wat er eigenlijk aan het gebeuren was. In de late 1960 hebben we drugs gebruikt. En dat was LSD. Aan beide kanten van de gordijnen. De Amerikanen even goed als de Japanners en iedereen.
Ja.
De dokters en wetenschappers experimenten met grote arsenalen van chemische wapens. Sommige worden nu gebruikt voor mentale ziektes. Dus sommige dingen worden echt gewoon gebruikt nu.
Ja.
Maar vroeger was het echt een martelingsmethode eigenlijk.
Ja.
Achter alle schermen werd er LSD in de water gedaan om de vijanden niet uit te schakelen. Vrijwilligers gaan dan na de LSD nemen... gaan ze kijken hoe hun beslissingsskills maken. Dus ze gaan, als die nemen expres, dan waren ze wel... Ze wisten er zelf wel over.
Ja.
Maar ze gaan kijken hoe ze hun beslissingen konden maken. Hoe zullen ze vergaan in de fictieve crisis? En als die... Ik weet niet wat je weet dat dat is. Dat is zo dat je heel veel gaan hallucineren. En dat kan ook heel veel pijn doen eigenlijk.
Ja.
Maar het is wel de meest verslavende drugs. De Soviet maakt een sterke drugs voor alle doelen. Ze zijn om bang te maken, pijn te geven, om mensen betrouwbaar te maken, agressief of pratend te maken. Dit werd in eten van de buitenlandse diplomaten gedaan. LSD is een meest sterke drugs dat ze paranoïde maakt. Ze kon mensen tot elke staat brengen, van wenen tot krankzinnigheid. Nu zien de Amerikanen de moederheid ook. Ze overwonnen een afkeer van de geestverruimende drugs. Dus eerst was dat tegen, nu gebruiken ze het ook. Ze gingen ook LSD testen, ook op mensen die niet wisten dat ze het namen. De CIA maakte een wenslijst dat ze wilden bereiken hiermee. De lijst was mind control, fake ziektes, waarheidsserum en het herinneringen wegdoen. Wanneer je in Amerika iets heeft ontdekt, wil je het ook zo snel mogelijk in het publiek gooien. Dus iedereen moet daarvan afweten.
Ja.
Dit is de film genaamd A Look into Fort Detrick. Dit had getoond hoe drugs eigenlijk in militaire gebruik kan worden. In militaire situaties. Er worden vrijwilligers getest voor LSD, hoe zijn coördinatie werkt, ervoor en erna. Er waren een paar vrijwilligers, maar niet iedereen... waar ze testen dat zij dat eigenlijk willen of ja, van wisten. Dit maakt natuurlijk heel veel schade aan de mens die moest gebruiken. Maar niet iedereen hield heel goed af. Het ging soms dood ervan.
Ja.
Maar de CIA heeft de meeste rapporten kapot gemaakt. De journalisten wilden het graag vrijstellen, maar het werd nooit gedaan. De government wilde het niet dat ze dat vrijgeven om de reden van... Er komen verschrikkelijke dingen uit. Dit leidt tot United States oorlog, misdaden, tot moord en natuurlijk een slechte reputatie.
Ja.
De CIA gaat eigenlijk breinoperaties ook doen, om te proberen de bewustzijn te beïnvloeden. De bedoeling was om zelfmoordterroristen te maken, dat geen idee hebben dat zij worden geprogrammeerd. De onderzoekers gaan verder voor personaliteitsveranderingen van de drugs, nieuwe zenuwvergiftigingen en tegengif. En de verdedigen tegen de drugs van de vijanden die ze misschien gaan uitvinden. Ze gingen eigenlijk echt heel veel experimenteren dat ze alles kunnen veranderen wat ze willen. Ze willen niet op dieren experimenteren. Om de reden is, niet omdat ze dat erg vinden voor de dieren... Mm-hmm. Maar om te anders reageren op LSD dan de mensen.
Ja, daar hebben ze goed over nagedacht, ja.
In de Vietnamese oorlog waren ze toelaten op de zevende dag om een, ja, eigenlijk te weigeren om te vechten. Eén nadeel is, ze zijn vrijwillig om te testen voor de medische testen. Dus ze moeten eigenlijk medische dingen gaan doen.
Ja.
Ze waren blootgesteld aan de plaag en tularie. Remia. Meteen erna werd er tegen gif, wat de soldaten tijdens de oorlog ook krijgen, eigenlijk binnen ingespoten. Dit was een heel pijnlijk herstel. Maar dit vond ze het perfect ethische experiment. Dus dat vonden ze eigenlijk goed om te doen.
Ja.
Volgens Yang Xiana, de Sovjet, hebben ze geen twijfel gebruikt om het weggooien van de US-soldaten. Dus ze gebruikten gewoon... En daarna was het ook genoeg geweest, want ze waren bondgenoten. Ze laten Amerika naar Praag gaan om gecarantaineerd te worden voor de tropische ziektes. Dus dan moeten ze eigenlijk in quarantaine gaan, zoals wij kennen met de oorlog. Met corona. Dat heb je oorlog meegemaakt, maar corona hebben zij ook daar dan. Wanneer de Sovjet-Unie uit elkaar valt en het communisme eindigt... heeft ook een einde aan de competitie tussen twee krachten, Japan en Amerika. Zo simpel was het, jammer genoeg niet.
Nee.
De Chesolos... Czechoslovakian Republiek joint gaat naar de Europese Unie en de NATO. De testen bleven jammer genoeg gewoon doorgaan. Dit is eigenlijk het verhaal van de eenheid 731.
Ja. Ja, ik had hier al een deel van gehoord, want ik verdiep mij ook wel een beetje in de geschiedenis. Niet alleen van België, maar ook van de wereld. Maar de details wist ik nog niet.
Was het ook allemaal duidelijk?
Ik vond het van wel. Ja. Ik vond het allemaal duidelijk. Maar ja, ik ben daar ook in geïnteresseerd, dus voor mij is het niet zo moeilijk om te...
Ik zeg jullie, hier moet je een beetje over de geschiedenis een beetje kennen om het helemaal te begrijpen. Normaal heb je dat op school gehad, het... Ja, Hiroshima en Nagasaki. Ja, dat is een verhaal dat je eigenlijk al op school geleerd hebt.
Ja, meestal
ik heb niet verwacht dat iedereen hier dat nog kent. Want niet iedereen heeft het op school of is dat een vak niet. Maar als je de petitions kent, dan is het redelijk duidelijk wat er aan het gebeuren is.
Ja.
Maar het gaat ook eigenlijk om vooral over van ja, er werden experimenten gedaan op mensen om te kijken hoe ze biologische wapens kunnen maken. Dat was met LSD, met alles gewoon.
Ja.
Ze gingen eigenlijk testen wat er allemaal gebeurt met mensen en hoe ze het kunnen oplossen of het erger kunnen maken juist.
Ja, het ging denk ik vooral om het erger te kunnen maken, om ze nog meer pijn te laten lijden.
Ja.
Daar ging het het meeste over.
Want iedereen kent het verhaal van, ja, natuurlijk wel, van de Koude Oorlog, van de Koude IJzeren Gordijn. Iedereen kent het verhaal van Hitler.
Ja, Hitler is het bekendste.
Dat is het bekendste.
Dat weet hopelijk iedereen, want dat is de basis die je krijgt op school. Zelfs in het lager, denk ik.
Ja, dan weet iedereen wie Hitler is. Dat is
al één. En ja, de Koude Oorlog, ja... Ik weet niet... Ik heb het nooit op school gezien gehad, maar ik heb BSO beginnen doen... Vanaf mijn vierde. Dus ik had dan geen geschiedenis meer. Dus ik heb nooit over de Koude Oorlog geweten gehad. Maar ik ben daar zelf wel mee bezig geweest. En ik kijk films en documentaires daarover. Dus ik weet daar wel een deel van.
Ja, ik heb er wel heel veel interesse in. Ik vond het altijd grappig. Mijn vrienden van school hebben geen enkel interesse in geschiedenis. En ik heel fel juist...
Ja.
Dus dan was ik zo heel, heel blij naar geschiedenis aan toe te gaan. Maar op een bepaald moment, in het vierde, ja, in het vijfde, heb ik dan 2 uur aardrijkskunde gekregen. Wat ik jammer genoeg heel erg vond.
Hmm.
Want ik ben niet goed in aardrijkskunde. Maar ik ben wel heel goed in geschiedenis. Daar ben ik heel goed in. Maar ja.
Ja, het geschiedenis, daar moet je voor zijn, hè.
Ja, daar zit je voor of zit je niet voor.
Dat is hetzelfde oorlogsfilms. Niet iedereen vindt maar, dat leuk om te kijken. Maar ook die
ze hebben. Ik heb bijvoorbeeld, een meneer van mij is na het grote deel weggegaan.
Ja.
Omdat zij een grotere kans heeft gekregen. Die komt ook wel terug. Maar de laatste deel heb ik een andere leerling gekregen die...
Minder
goed is. Ik hoop niet dat hij aan het luisteren is. Dat is een lieve leerkracht. Dat is echt wel zo'n leerkracht die zo heel mee begaan is met de kinderen.
Ja.
Alleen het jammer is dat hij zo... Wij moesten het bijna zelf studie doen. Er was geen samenhang aan. Ze moesten zelf heel vaak op de PowerPoint kijken. Ze heeft fouten vertaald. Ja.
Ja.
Dan is het een ander verhaal van hoe goed... En dan heb je minder interesse en dan heb je slechtere punten. Ik niet, maar...
Nee, ja.
Ze deden er nog net goed ervoor om dat wou weten.
Ja, het vak is misschien wel uw ding, maar de leerkracht moet het ook te goed uitleggen.
Ja.
Want ik weet nog heel goed eerste middelbaar... We zaten samen in de klas. Ja. We weten allebei welke leerkracht ik het heb van geschiedenis.
Meneer Salen.
Inderdaad. Het eerste rapport dat we hadden...
Mogen we misschien je naam zeggen hier?
Oei, maar we hebben zijn eerste naam niet gezegd. Er zijn meerdere Salens in België, dus dat is een probleem. Maar ik had mijn eerste rapport ooit op die school... had ik 100% op geschiedenis. Ik had dat nog nooit gehad op geschiedenis. Maar die man die legde dat zo leuk uit... dat je gewoon niet moest studeren eigenlijk. Want je wist nog alles...
Ja, dat was een toffe leerkracht. Die vergeet ik nooit.
Nee, die vergeet ik ook nooit. Dat was... Ja, ik zeg het soms nog altijd tegen mama. Die geschiedenislessen, dat was nu eens leuke geschiedenislessen.
Ja. Dat heb ik ook tegen mijn vrienden gezegd van... Je hebt echt iets gemist
ja,
hier.
Ja, echt iets gemist. Ja. Ja.
Ik ben nog even iets vergeten.
Oei.
Het domme weetje. Dus ik ga heel veel pauze zetten en dan ga ik verder. Dan zijn we terug, want ik heb een dom beetje gevonden.
Oké. Okay.
Stof dat je verzamelt in puntjes van de broekzakken, dat verzamelt zich, hè, heet knur.
Knur. Nog nooit van gehoord.
Nee, nooit. Dat is echt zo'n naam dat je denkt van, waarom noem je zoiets kleins dat?
Maar... 1 en 2, je gaat toch niet naar iemand toestappen? Ah ja, ik heb knur in mijn broekzak zitten.
Wil je het hebben?
Wil je het hebben? Hier, een pluisje. En dan noem ik knur. Alsjeblieft. Mensen gaan echt denken van, wat? Waar heeft die het over?
Gekke mensen.
Heel gekke mensen, ja. Dus ja, dit was de nieuwe aflevering. Iets heel anders dan normaal, maar het is wel nog altijd met true crime eigenlijk te maken. Dus het was iets heel anders, maar het is wel een heel interessante zaak.
Ja.
Ik wil het toegeven.
Als je een keer zo'n zaak wilt, kunt je altijd even zeggen of stuur ons. Dan maak je graag een keer zo'n aflevering. Niet altijd, maar nog eens een keertje.
Om de zoveel keer, ja. Dan doen we dat nog wel eens. Dus de volgende aflevering is mijn beurt.
Dat is een verrassing.
Dat is een verrassing, want ik ga het nog niet zeggen. Mwahaha. Dus tot volgende week.
Aflevering.
En dan...
Niet volgende week, hè.
Niet volgende week, nee. Ik besefte het ook toen dat ik het zei.
Volgende aflevering.
Volgende aflevering. Volgende keer, wou ik zeggen, want het kwam uit als een week. En dan zeggen we...
Bye! Bye.